Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat hij begonnen is ook aan een ieder van ons. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook de versen 2 en 3 van hetzelfde lied. Samen de dienst bij de Heer brengen. Ja, we danken u, hemelse Vader, in die wonderbare naam van de Heer Jezus, dat we mochten beginnen met deze heerlijke liederen, waarin we u de lof, de dank, de glorie willen brengen voor alles wat u ons in de Heer Jezus geschonken hebt. We danken u voor uw gave van de heiland. We danken u voor uw kostbaar woord. We danken u voor de Heilige Geest. O Heere, we danken u voor al die zegeningen die u ons gegeven hebt, dat we nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. We staan er misschien niet altijd bij stil, maar als we rondom ons heen kijken in de wereld, dan is dat wel een bijzondere zegen van u. We willen bidden voor een ieder die hier vanmorgen is of die meeluistert. U weet hoe we gekomen zijn. Misschien met dankbaarheid in ons hart over mensen die herstellende zijn van een ziekte. Met vreugde, met blijdschap, maar misschien ook met zorgen, met droefheid. We bidden voor deze gemeente, voor haar voorgangers, voor de oudsten. Geef ze veel wijsheid, Heer, in deze verwarrende tijd, waarin er zoveel op uw kinderen afkomt. En wat is het dan belangrijk, Heer, dat we bij uw woord blijven. We danken u dat er pas Pasen is geweest. Dat we mogen weten dat we een levende heiland hebben. Die in de troon zit en voor ons bidt en pleit. En dat doet u ook vanmorgen voor ieder van ons. En als we uw woord zo meteen mogen openen, Heere, wilt u dan zelf dat woord aan onze harten openbaren. Dat we bemoedigd worden, vertroost, opgebouwd worden. En als u het nodig vindt, ook vermaand. We bidden voor de kindersamenkomst, we bidden voor alles wat er mag gebeuren deze dag of voor de dienst van vanavond. Maar ook overal waar vandaag, Heere, uw woord gebracht wordt. Wilt u de prediking van uw woord zegenen, hart aan harten van mensen. En wil u gemeente bouwen in deze laatste tijd. Want Heere, we zien toch aan al de dingen dat u spoedig komt. Dat u misschien al onderweg bent, bij wijze van spreken. Want al de tekenen onze dagen zeggen toch dat u spoedig komt. En wil zo uw kinderen daartoe bereid maken. Wil uw gemeente bereid maken. Wil ook heel bijzonder bidden, Heer, voor uw volk Israël. We hoorden er zo weinig van, maar we weten dat er achter de schermen van alles gebeurt. We danken u wel dat u nou geweldig plan hebt. Wat u hebt gezegd, uw woord heeft het gezegd. En uw woord is de waarheid. Heren, zo willen we deze dienst in uw handen leggen. En wil ook deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid. Vader, we bidden het u allen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik hoop dat het u allemaal niet ontgaan is, maar we hebben pas geleden Pasen gevierd. Het geweldige opstandingsfeest. We hebben een levende heiland. En die zit op de troon. Het mooiste feest, voor mij persoonlijk, sinds dat ik de Heer Jezus heb leren kennen, is het paasfeest. Maar vandaag wordt die opstanding van de Heer Jezus in alle toonaarden ontkend. En de duivel doet alle moeite om deze opstanding in discrediet te brengen. Logisch, want de opstanding van de Heer Jezus heeft hem de kop gekost. Colossense 2 vers 15 heeft de machten der hel openlijk ontroond en over hen gezegevierd. En vandaag gebruikt hij daar iedereen voor, zelfs predikanten. Ik las een tijdje geleden van een landelijk bekende predikant die zegt, ja, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Dan denk ik, wat moet ik nou met dat geleuter? Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. En bij ons stond een tijdje geleden in de krant ook van een predikant, die kan er ook niks aan doen. Hij zegt, die opstanding, dat is natuurlijk een mythe. Dat is een fabel, dat kan natuurlijk niet. Mensen kunnen niet vanuit de dood opstaan, dat is niet waar. Ja, in de gedachtenwereld van die discipelen, in hun verdriet, zagen ze waarschijnlijk een soort fata morgana, een wishful thinking, maar het is natuurlijk niet waar. En misschien heb u het in de krant gelezen, een groot winkelbedrijf in Nederland van 4 letters, met de laatste letter was een A. Ja, Pasen, dat moeten we maar schrappen uit onze folders, uit onze reclame. We moeten daar het woord voorjaar gebruiken, want ja, Pasen. We hebben zoveel allochtonen in ons land en die zouden zich daar aan kunnen stoten. En toen ik daar las, toen dacht ik, het moet toch ook niet gekker worden. Dat je niet meer mag spreken, volgens hun dan, over Pasen. Maar nogmaals, de duivel weet natuurlijk precies wat hij doet. Hij heeft tenslotte 6000 jaar ervaring. Maar er gebeurde zoveel en de gevolgen van de opstanden van de Heer Jezus waren zo enorm. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. De gevolgen van de opstanding. En ik wil met u lezen eerst uit 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. En we moeten dit gedeelte zien tegen de achtergrond dat er ook toen al in die eerste gemeente mensen waren die aan de opstanding gingen twijfelen. Die heb je vandaag nog veel meer, maar die had je toen ook al. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Daar lezen we dan, indien u van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe komen sommigen onder u er dan toe te zeggen dat er geen opstanding in de doden is? Indien er geen opstanding der doden is, ja, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken ook wij valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, ja, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht en dan zijt ge nog in uw zonde. En er zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want zoals de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dan nog een paar versen uit de tweede Timotheusbrief. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 7. 2 Timotheus 1 vanaf vers 7. 2 Timotheus dus. Eerste hoofdstuk vanaf vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde, van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of van mij zijn gevangene. Maar wees mede bereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons in Christus Jezus gegeven heeft, is voor eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus. Nu komt er een hele belangrijke tekst. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Ik wil dus met u nadenken over de gevolgen van de opstanding. Pasen is het feest van de opstanding, het feest van nieuw leven. Pasen is ook terugdenken en het enorme lijden en sterven van de Heer Jezus, wat hij voor u en voor mij wilde doen. Maar Pasen is ook zien, uitzien naar de toekomst, de grote opstanding. Pasen is de allerbeste boodschap voor alle mensen, voor alle tijden. Maar waarom dan zoveel irritatie? Juist als je over de opstanding spreekt. Ik noemde u al een paar dingen. Maar bijvoorbeeld in Handelingen 4, als de apostelen gevangen worden genomen, dan staat erbij, en ze werden gevangen genomen omdat ze in Jezus de opstanding der doden verkondigden. In Handelingen 17, daar heeft Paulus die geweldige reden op de Areopagus, dat weet u waarschijnlijk wel. Er wordt heel aandachtig naar hem geluisterd, want daar liepen de hele dag mensen die niks anders te doen hadden dan allerlei nieuwtjes te vergaren. Dus die waren echt wel geïnteresseerd. Maar toen hij over de opstanding begon, zei Paulus, nou moet je uitscheiden. Je kunt ons heel veel dingen vertellen, maar dat is natuurlijk klinkklare onzin. En toen de Heer Jezus was opgewekt en de soldaten daar verlegen bij stonden, werden ze gewaarschuwd door de Joodse raad. Denk erom, je vertelt niet dat hij weg is. En we geven je veel geld als jullie je mond maar houden. Maar ook vandaag, of misschien wel juist vandaag, in deze eindtijd, wordt er heel irrigant en heel laagdunkend over de opstanding gesproken. U leest dat in kranten, u hoort dat op radio en televisie. In discussies op radio en televisie wordt vandaag met veel respect gesproken over Mohammed, over Boeddha, over allerlei goeroes, allerlei geestelijke leiders. Je mag zelfs weer over God praten, want ja, we leven in een multiculturele samenleving, dus dat moet kunnen. Je moet uiteindelijk tolerant zijn. Maar waag het niet om te spreken dat jij gelooft dat er maar één weg ten leven is, en dat is de namelijk Jezus Christus, over zijn opstanding, dat vooral, en over zijn wederkomst. Want dan krijg je in toenemende mate een probleem, dan lig je eruit, dan kun je niet meer mee. Nee, je moet over reïncarnatie spreken, dat is veel interessanter, dan tel je mee vandaag. Waarom zoveel irritatie bij de opstanding? Wel, de opstanding van de Heer Jezus is het hart van het evangelie. Als je dat eruit wegneemt, hou je niks meer over. Ja, nou, je een prachtig mooi boek over, maar verder niks. Het hele bestaansrecht van de Bijbel, van ons christelijk geloof, valt of staat met de opstanding van de Heer Jezus. Alle wereldleiders, godsdienstleiders zijn dood. Onze heiland leeft op het in een mausoleum op het Rode Plein in Moskou. Daar ligt het lijk opgebaard van Lenin, een van de grootste leiders uit de Russische geschiedenis. En miljoenen en miljoenen mensen zijn daar langs getrokken om de laatste eer te bewijzen. En op de glazen kist van Lenin staan de volgende woorden: hij was de grootste leider van de mensheid. Hij was de Heer van de nieuwe mensheid. Hij was de redder van de wereld. Alles gesteld in de verleden tijd. Hij was, logisch, want hij is er niet meer, hij is dood. Wat een enorm contrast met de woorden van de Heer Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het waarachtige leven. Hij is het, nu, en hij blijft het tot in alle eeuwigheid. Daarom zegt Paulus, en we hebben het net gelezen, als hij nou niet was opgewekt, ja, dan was de prediking zonder inhoud. Dan was uw geloof zonder inhoud, dan bent u nog in uw zonde. Dan bent u allemaal reddeloos verloren. En dan zijn de ontslapenden ook allemaal reddeloos verloren. Dan kun je een prachtig mooi verhaal vertellen, maar dan kun je eigenlijk beter thuis blijven. Want dan is het allemaal kletskoek. Onzin, gebakken lucht, daar heb je dus niks aan. Nee, zegt hij, het is dus wel waar. En dan moet u eens opletten in de Bijbel. Als er over de opstanding gesproken wordt, dan is dat altijd voor de duivel het zijn om aan te vallen. Ik noemde u al Handelingen 4 en 17. Ook na de opwekking van Lazarus, dan besluiten de geestelijke leiders om een manier te vinden om de Heer Jezus te doden. En vandaag gebruikt de duivel daar wetenschappers voor en vrijzinnige theologen die met een air van wetenschappelijke bewijzen de grootste onzin vertellen. En je moet ze eigenlijk adequaat antwoorden. Ik las van een predikant die had een wijkavond en die vertelde over het volk Israël, wat uitgetrokken was, door de Rode Zee ging en zo behouden werd. Toen gaat er een van de manneke opstaan. Via dominee schijnt alsjeblieft uit met die onzin. Dat heb je ons al jaren verteld. Want de wetenschap heeft al lang bewezen dat er maar 20 centimeter water stond in de Rode Zee. Of de dominee zei, nou, dan is voor mij het wonder nog veel groter, want dan is het hele leger van Farao verdronken in 20 centimeter water. Die was bij de tijd. Neem nou de evolutietheorie. Ik weet niet, jongelui, of jullie daar nog mee opgezadeld worden, met die onzin. Met zogenaamde wetenschappelijke bewijzen die er niet zijn. Het zijn veronderstellingen. Een paar jaar geleden was in ons land professor Dr. Mortensen, een Amerikaanse archeoloog en geoloog. En die heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de evolutietheorie. En zegt, die hele theorie die heeft geen poot om op te staan. Het zijn allemaal zogenaamde veronderstellingen van geleerden die op voorhand al vertellen dat ze niet in het woord van God geloven. Of christelijke theologen, zei die, die een compromis zoeken tussen schepping en evolutie, om mee te tellen, om interessant te doen. En dan uitkomen bij ID, heb je er ons van gehoord? Intelligent Design. Er zal wel iemand zijn die dat gedaan heeft. Want God had toch ook via de evolutie kunnen scheppen? Natuurlijk, alleen hij heeft het niet gedaan. Hij heeft gedaan, zegt Mortensen, zoals het in het woord van God staat. Hij zegt, maar het is net als de propagandaminister van Adolf Hitler, Goebbels. Die heeft ooit eens gezegd, als je een leugen maar lang genoeg vertelt, gaan de mensen het tenslotte als een waarheid geloven. Hij zegt zich met deze hele dingen ook. Ja, zei Paulus, als het dus niet waar was, ja, dan kun je wel ophouden. Dan is het over en uit. En dan is het waar wat de grote filosoof Sartre heeft gezegd. Je hebt gezegd, het hele leven is zinloos. We weten niet waar we vandaan komen, we weten niet waarom we hier zijn. En we weten niet waar we naartoe gaan. Ene doffe ellende. Maar Paulus zegt, hij is wel opgestaan. En het heeft helemaal geen zin om te speculeren als het zo zou zijn, als het niet zo was. Hij zegt, het is wel zo. Hij is opgewekt. En zijn opstanding is de garantie dat we alle straks helemaal op zullen staan. De opstanding van de Heer Jezus veranderde alles. En dat had grote gevolgen voor de hemel, voor de duivel en zijn trawanten en voor de mens. En daar wil ik kort even bij stilstaan. De gevolgen van de opstanding voor de hemel. God had een paar prachtige mensen geschapen. Adam en Eva. Volmaakte mensen. En het was Gods bedoeling dat ze gelukkig zouden zijn. En dat ze leefden in een prachtige omgeving die God voor hun geschapen had. Maar we kennen het vooral, de mens zonderde, rebelleerde tegen haar schepper. Dan zou nu de eeuwige dood moeten sterven, want dat was de consequentie. Dat had God gezegd. Dat zou over zijn en uit. We hebben nog niet zo lang geleden kerstfeest gevierd. Wel weer even een paar maanden geleden, maar goed. God in zijn grote liefde, zijn neerbuigende liefde, werd mens. En ik moet u eerlijk zeggen, lieve vrienden, ik ben al heel lang met deze dingen bezig, maar dit kan ik nog nooit begrijpen. Dat er iemand in de hemel was die mij opzocht. Ja, u ook, maar mij ook. Terwijl hij wist wie ik was. God gaf zijn eigen zoon, zijn eigen kind. En gaf als het ware de hemel leeg. Iemand zei eens een keer, de hemel werd armer en de aarde werd rijker. Gods heiligheid moest de mens oordelen. Maar Gods liefde wilde de mens redden. Iemand heeft het eens het grote dilemma van God genoemd. En ik stel me zo voor dat er in de hemel een gesprek geweest is tussen God de Vader, God de Zoon en God de Geest. En er werd gesproken over een verlossingsplan voor de mens, want God wilde de mensen niet laten vallen. Mensen onderling laten elkaar soms vallen, soms ook Christen, helaas. Maar God laat de mensen niet vallen, ook vandaag nog niet. Maar er moest iemand komen zonder zonde die voor de zonde en de schuld van de mens moest betalen. En zo'n mens was er niet. En toen zei God de Zoon, Vader, hier ben ik, Hebreeën, hè? Zend mij. En God in zijn onbegrijpelijke liefde gaf zijn enig kind. Ik zei net al, ik kan dat nog nooit begrijpen. Over liefde gesproken. Het plan was bedacht door God de Vader. En aanvaard en uitgevoerd door God de Zoon. En de Heer Jezus bracht de boodschap van redding, van verzoening, van verlossing, van overwinning. Daar zat de mens op te wachten, zou je zeggen. Nou nee dus. Het resultaat was spot, vernedering, hoon, slagen, verachting en tenslotte het vloekhout. Weg met hem, we moeten hem niet, we willen niet dat hij koning over ons is. En dan zien we de Heer Jezus daar in Gethsemane. Onbegrijpelijk. Toen heel de zonde en de schuld, de hele troep en vuilheid van ons mensen op hem werd gelegd. En dan lezen we dat zijn zweet bloeddruppels werden. Onbegrijpelijk. En dan die kreet: Vader, indien het mogelijk is, wil die beker van mij voorbij gaan, laten gaan. Maar niet mijn wil. Uw wil geschieden. En we kunnen de Heer Jezus niet genoeg danken dat hij dat gezegd heeft. Want dat betekent u en mijn redding. Het lijden van de Heer Jezus. Ik word altijd erg geraakt door dat lied uit Johannes de Heer 48, waarvan het refrein zegt: O Heer, wat is uw liefde groot, oneindig uw genade. Dat gij uzelf gaf in de dood en stierf op Golgotha. Het lijden van de Heer Jezus. We hebben dan stilgestaan bij het lijden van God de Vader. Die daar zijn enig kind zag martelen. Zag bespotten, zag vervloeken, zag sterven, zag doodbloeden. Want dat is letterlijk gebeurd. En wat me er altijd opvalt, dat is daar: en God zweeg. Hij had één moment dat hij in kunnen grijpen, was die hele troep weg geweest, maar God zweeg. Het lijden van de Vader. Toen God moest kiezen, God de Vader moest kiezen tussen zijn enige kind en tussen de zonderloze mens, koos hij voor ons. Dat kan je toch niet begrijpen? Dat kan je toch niet uitleggen? Nee, dat mag je geloven met de hand op de Bijbel. Op Golgotha werd God de Zoon gescheiden, als het ware, van God de Vader. Hij voltrok mijn oordeel aan zijn kind. En toen werd het heel stil. Toen werd het duister op Golgotha. U weet, hè, 3 uur lang. Het werd heel stil in de hemel. De engel liet de adem in. Was het dan toch een vergissing? Maar toen klonk op Golgotha de overwinningskreet: Het is volbracht. Letterlijk staat daar: het is betaald. De prijs is betaald. Op de paasmorgen verbrak de Heer de weeën van de dood. De levensvorst stond op. Een leven sterker dan de dood. Hij heeft de dood, hebben we gelezen, van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Ik hoop dat tot ons doordringt. Onvergankelijk leven. En toen op hemelsverdag het werk was volbracht, de mens weer gered kon worden, de zoon naar huis ging. Ik stel me voor dat daar een erewacht van engelen is geweest. De zoon kwam thuis. En misschien hebben ze wel gezongen: kroont hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Want hij ging in de troon zitten. Daar zit hij nu. Echt. Waar hij voor zijn kinderen bidt en pleit. En dat hebben mensen ervaren die ziek waren, die in diepe nood zaten. Mijn oude collega Arie van der Veer zei toen hij een hele zware operatie had: ik kon niet meer bidden. Ik kon niet meer denken. Maar ik wist dat hij in de troon zat om voor mij te bidden. Ik denk dat jij dat ook ervaren. Dat is het werk van de Heer Jezus. En dat waren de gevolgen van de opstanding. De Zoon kwam weer thuis. Het tweede wat ik u noemde: de gevolgen voor de duivel en zijn trawanten. Kijk, de duivel wist dat er iemand zou komen die hem de kop zou vermoorden. Dat wist hij. Die gelooft echt de Bijbel letterlijk, hoor. Dat kan je van een heleboel mensen niet zeggen, maar hij wel. En de machten der hel, lieve mensen, die vandaag zo tekeer gaan, die sidderen voor de naam van de Heer Jezus. Laten we dat toch nooit vergeten. Roep die naam aan. En hij wist dat er iemand kwam die hem de kop zou vermorzelen. Had God gezegd. En in die 33 jaar dat de Heer op aarde was, heeft hij steeds geprobeerd om de Heer om te brengen. Eerst al bij de kindermoord in Bethlehem. Later op de berg bij Nazareth, weet u wel, toen ze van de berg af wilden duwen. een storm op het meer door de geestelijke leiders. En toen de Heer daar op Golgotha schijnbaar machteloos aan het kruis hing en stierf, hebben de demonen feest gevierd. De verlosser van de mensheid was dood, hun baas had overwonnen. Het was over en uit. Hun baas was de grote overwinnaar. Dachten ze. Maar toen kwam de paasmorgen. Hij stond op, hij leeft. En wat de grootste triomf voor de duivel had moeten worden, werd de allergrootste nederlaag. Want door de levensvorst te doden, liet hij hem toe in zijn dodenrijk. En toen ging gebeuren wat er in Openbaring 1 vers 18 staat. Ik heb nu, zegt de Heer Jezus, de sleutels van dood en dodenrijk. Ik ben dood geweest, ja. Voor u en voor mij. Maar ik leef tot in alle eeuwigheden. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. En openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. En die duivel die vandaag zo tekeer gaat, kan geen millimeter verder gaan nadat de Heer het hem toestaat. Laten we dat nooit vergeten. De duivel weet wie de Heer is. Als de bezeten man in het land van de Gadarenen bij de Heer Jezus komt, dan zegt hij: Wat hebt u met mij te maken? Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Denk erom dat de duivel weet wie de Heer Jezus is. We hebben het gezongen, toch? Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Denk erom, nou wat af. De vijand van God en mens is verslagen. Echt. Ja, ik weet dat hij nog aardig tekeer kan gaan. Dat weet ik. Maar kan geen streep verder gaan dan dat de Heer hem dat toestaat. Hij is een verslagen vijand. Dat is de gevolgen van de opstanding. Door de duivel en zijn trawanten. Ik noem nu nog een derde punt. De gevolgen van de opstanding voor de mensheid. Er ontstond een totaal nieuwe situatie. De oordeelstroon van God werd genadetroon. Jezus ging met zijn eigen bloed, zeg Hebreeën, de hemelen door. En voordat een dood opgeschreven mens kwam er weer hoop. Er was iemand die sterker was gebleken dan de dood. Hij is de eerste van een nieuw mensengeslacht. En zijn opstanding is de garantie, het voorproefje van onze opstanding. Want zo waarachtig als hij opstond, dan allen die in Christus Jezus ontslapen zijn, binnenkort op als de Heer de gemeente thuis haalt. En we hebben nu in de hemel een biddende hoge priester. Die dag en nacht voor ons bidt en pleit. Iemand in de hemel die weet wie ik ben. Die met u meevoelt, met uw zwakheid, met uw verdriet. Die weet van uw zorgen, van uw pijn, van uw moeite. En hij bidt, de grote schilder Michelangelo heeft Pasen uitgebeeld als volgt. Een groot schilderij. Deur van de gevangenis. En naast die gevangenis lag een demon. Helemaal verpulverd. Onder het puin van de muur. Zo beeldde hij in zijn beleving Pasen uit. Hij is verslagen. En de opstanding van de Heer Jezus veranderde overtuigde atheïsten in vurige getuigen. Ik moet denken aan Jas McDowell, misschien zegt u die naam niks. Hij was een briljant student in de jaren 60-70, hij is nu professor. Overtuigd atheïst. En hij zou wel eens even bewijzen dat die opstanding een farce was. Een fabeltje, een mythe. Hij heeft er 700 uur studie aan besteed. Hij is naar het Midden-Oosten geweest. Hij studeert af in de geologie en de archeologie. Hij wilde het echt grondig doen. Kwam die eruit? Ja, hij kwam eruit. Hij kwam tot ontdekken dat het waar is. En is vandaag een vurige getuige van de opstanding van de Heer Jezus. kan er nog veel meer noemen, twee professoren aan de Oxford Universiteit, overtuigde atheïsten, hadden besloten samen een boek te schrijven. Opstanding bestaat niet. Het draaide precies 100% om. 180 graden om. Ze zijn vurige getuigen vandaag van de opstanding van de Heer Jezus. En lieve mensen, is het geen wonder, een Gods wonder, dat de eerste mens die het paradijs inging een moordenaar was? Staat toch in de Bijbel? Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En toen de moordenaar stierf, stond de Heer Jezus hem op te wachten. Want die was daarvoor gestorven. En nam hem aan de hand mee de hemel binnen. En ik denk dat engelen verbaasd hebben gekeken. Wie is deze man? Over genade gesproken. Er was feest in de hemel. Zoals er ook vandaag nog feest is. Zegt de Bijbel over ieder die zijn hart en leven aan de Heer Jezus geeft. Voor het eerst al bij vernieuwing. Na de opstanding kon pas de Heilige Geest uitgestort worden. Staat in de Bijbel. Dat bedoelde de Heer Jezus in Johannes 7, vers 37. De Geest was er nog niet, toen nog niet, voor het lijden en sterven. Omdat de Heer Jezus nog niet verhoogd was. Ik las een tijdje geleden een hele mooie tekst. Misschien heb u best wel eens gelezen. Over de gevolgen van de opstanding gesproken. Daar staat in Johannes 8, vers 51. Wie in mij gelooft, moet u goed luisteren, wie in mij gelooft zal de dood niet zien. Wist u dat? Uw geliefden die in Christus gestorven zijn, zijn niet dood. Ze leven meer dan ooit. Spurgeon heeft een keer gezegd in een van zijn boeken, als er vandaag of morgen in de krant staat Spurgeon de dood, dan gelooft er maar niks van. Want dan leef ik meer dan ooit. En Billy Graham heeft onlangs gezegd, dood? Wel nee, als ik hier wegga, dan ben ik alleen straks bij de Heer, ben ik alleen maar van adres veranderd, anders niks. Ik leef meer dan ooit. Ik, zegt de Heer Jezus, heb de sleutels van dood en dodenrijk. Dat is het wonder van Gods genade. Dat zijn de gevolgen van de opstanding voor de mens. Maar er is nog iets. Zo waarachtig als de Heer opstond, zo waarachtig, zegt de Bijbel, komt Hij weer. En we leven naar mijn diepe overtuiging, en dat is hier vaker gezegd, dat het wel eens heel spoedig kon zijn. Al de tekenen onze dagen zeggen mij zijn komst genaakt. Golgotha, de prijs is betaald. De paasmorgen, de overwinning is behaald. En dan zou ik eigenlijk naar beneden willen komen en de rijen door willen gaan en u allemaal op de mannen vragen, als de Heer vandaag komt, gaat u dan mee? Dat hoef je mij niet te zeggen hoor. Jonge mensen, oudere mensen. Weet u, ik merk de laatste tijd dat er ook in onze evangelische diensten mensen zitten, ouderen, jonge mensen, die denken dat straks naar de hemel gaan iets vanzelfsprekend is. Je bent erin opgevoed, begrijp me niet verkeerd, dat is een zegen hoor. Je ging naar de jeugdclub, je ging elke zondag naar je kerk, je trouwde in de kerk. Een kerk waar je belijdenis doet, je sterft, je wordt begraven uit de kerk, mooie dienst, prima vent, prima vrouw. Vroeger zeiden ze bij ons in de kerk, en als die niet komt, dan komt er niemand, weet je wel. Dat dacht ik vroeger ook, maar dat was een grote vergissing. God heeft ons dit leven gegeven om een keus te maken. Je wordt persoonlijk geboren, je moet persoonlijk voor de Heer verschijnen, je moet persoonlijk sterven en je moet persoonlijk een keus maken. En geen keus maken, lieve mensen, is ook een keuze. In dit leven wordt bepaald waar je de eeuwigheid zult doorbrengen. Bij de Heer of ver bij hem vandaan. En je mag dat niet meer zelf vertellen vandaag, maar staat wel in de Bijbel. Mensen die de Heer Jezus niet kennen en in dit ongeloof sterven, gaan straks naar de hel. Hoe zijn ze vandaag? Dat is ook een vreselijk woord. Ja, dat weet ik. Wat staat hier hoor. En er is niemand die zoveel over de hel gesproken heeft, juist de Heer Jezus. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om ons daarvoor te bewaren als juist Hij. Maar God is nog genadig. God wil nog mensen redden, ook vandaag. En dat is het geweldige. Dat is ook het gevolg van de opstanding van de Heer Jezus. Maar misschien kent u de Heer al heel lang. En is een beetje dor geworden in je leven. Een beetje dood. En dat is een boom in de herfst, weet je wel. Het staat er nog wel, maar het frisse is eraf. Dat er nog zonde in je leven is. Dat je aan dingen vastzit waarvan je echt wel weet dat je het mee moet stoppen. Alleen ja, je doet het niet. Dat je niet meer in de overwinning staat. Dat je geestelijke kracht is uitgeput. Dat kan maar zo. Hoor dan wat het woord van God vanmorgen zegt. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En hij bidt. En hij pleit voor u. Misschien ben je teleurgesteld in mensen. Dat kan. Misschien ben je zelfs teleurgesteld in Christen. Nou, dat kan ook. Dat weet ik. Maakt allemaal niet uit. Jonge mensen, je kunt niet teren op het geloof van je ouders. Je mag er God voor danken als je in de dingen bent opgevoed. Maar je moet een persoonlijke keus maken voor de Heer Jezus. En dat kan vandaag. Waarom dan? Nou, omdat Hij leeft. Omdat Hij is opgestaan. De gevolgen van de opstanding is dat het nog genadetijd is. Het offer is gebracht. De prijs is betaald. Hij nodig je. En omdat Hij leeft, mag je dat zometeen met elkaar zingen. En Hij leeft omdat Hij is opgestaan. De Heer zegen jullie allen. Amen. Dank u. Ja, Heer, omdat u leeft, omdat u bent opgestaan, is alles veranderd. Gevolgen voor de hemel, gevolgen voor uw grote vijand, maar vooral ook gevolgen voor ons. Er is nu een weg van vrije genade naar uw troon. Wat de oordeelstroon was, maar door besprenging met het bloed van de Heer Jezus, een genadetroon. En het is ook uw verlangen om vandaag mensen te redden voor de eeuwigheid. Of mensen die zich opnieuw aan u willen toevertrouwen, opnieuw leven te geven, het waarachtige leven. Maar wat is dat belangrijk hier in deze laatste dagen? U hebt al gezegd van waar u wegging, gij zult mijn getuige zijn. En u wil vandaag kansen geven om met anderen over u te spreken. We leven in een wereld in nood, in een land in nood. Een land wat zegt u niet meer nodig te hebben, maar wat zich ongelooflijk vergist. Maar we danken u dat u nog genadig bent, dat gij uw oordelen nog uitstelt, opdat u mensen wil redden. O Heere, we danken u voor dit samen zijn. We danken u voor de opstanding van de Heer Jezus. En we willen zo alles weer terugleggen in uw handen. En wil ons ook zegenen deze dag en de dagen die voor ons liggen. En wil ook kinderen gebruiken als een getuige voor uw naam. En als zegen voor anderen. Dank u wel, Heere, voor alles wat u gaf. Maar bovenal willen we u danken voor de opgestane Heiland. Geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. Ons lotlied is Johan de Heer 722, de versen 1 en 2 en na de zegen het derde.
Oh,
geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom en wie dorst heeft komen. En neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van de opgestane Heer Jezus en de liefde van God die de hemel leeg gaf en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen met een ieder van ons zijn en blijven totdat Hij komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.